Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 214 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Casper van Rooyen in september 2017 bij ons vertelde. Tijdens een verhalenmiddag rond het thema Terug naar school.
Ooit was ik een leraar. En niet zomaar een leraar, maar een hele slechte leraar. Zo'n leraar waar leerlingen eigenlijk de rest van hun leven op zullen blijven teren in gesprekken over vroeger, met een combinatie van leedvermaak en enige schaamte over wat ze die meneer allemaal niet hebben aangedaan. En dat terwijl het eigenlijk allemaal zo vrij praktisch begon voor mij. Ik had filosofie gestudeerd. En zoals iedereen die studie volgt, zonder enig idee wat daarna te doen. Ik had maar één ambitie in het leven en dat was schrijven. Alleen ook genoeg realiteitszin om te beseffen dat ik daarnaast toch ook nog me moest richten op andere carrière mogelijkheden. En aangezien op steeds meer middelbare scholen filosofie als vak werd aangeboden, leek het me op zich wel een zinnig idee om mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Dus ik deed die opleiding en dat ging eigenlijk allemaal redelijk. Ik liep een stage op mijn eigen oude middelbare school. Dus dat was ook allemaal vrij vertrouwd. Maar ja, toen begon het echte leven, om het zomaar te zeggen. Ik werd aangenomen op een school waar het vak filosofie nog in een experimentele fase verkeerde. Ik zou 1 klas dat vak geven. En ik had zelf eigenlijk helemaal de vrijheid om in te vullen hoe ik dat wilde. Maar nu ik daar toch was, vroegen ze me of ik dan meteen ook 8 brugklassen Nederlands kon geven. En ik dacht, goed, daar ben ik dan wel niet bevoegd toe. Maar lezen, schrijven, dat zijn toch mijn grote liefdes. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar goed, er bleek al gauw eigenlijk dat bepaalde basale grammaticale regels overbrengen aan pubers die gevangen zitten in een lokaal tegen hun zin, dat misschien nog wel een vak apart is. Dus ik kreeg te maken met grote ordeproblemen. Aanvankelijk niet in die ene klas die ik filosofie gaf. Misschien omdat ik daar wat zekerder stond. Misschien omdat zij ook wel wisten dat ze onderdeel waren van een experiment. Maar goed, al gauw op een klein schooltje. Als je een reputatie krijgt als leraar, dat verspreidt zich natuurlijk als een olievlek. Dat ze in die lessen van meneer Van Rooyen, dat het daar feest was. Dat daar zeg maar echt van alles kon gebeuren. Hoe zagen die ordeproblemen er dan uit? Aanvankelijk was het allemaal nog vrij onschuldig. Punaises in de koffie, obscene tekeningen op je rug. En dat je daar dan aan het eind van de dag achterkomt, dat je daarmee hebt rondgelopen. Maar op zeker moment begon het toch steeds kwaadaardigere vormen aan te nemen. Dus op het moment dat ik mij omdraaide om iets op het bord te schrijven, ik moet toegeven, daar kon ik misschien ook wel weer relatief lang over doen, omdat, ook een techniek op zich, met zo'n krijtje omgaan. Maar dat dan in de tussentijd eigenlijk al die tafels een stukje naar voren gingen, zodat elke keer dat ik me omdraaide, de leerlingen weer iets dichterbij zaten. In een poging om mij langzaam gek te maken. En op zeker moment had ook een klas bedacht dat het leuk zou zijn om gedurende mijn gehele les allemaal hun multimap over hun hoofd te hebben. En ja, op zeker moment, omdat ze maar niet naar mijn woorden luisterden, tikte ik een aantal toch op de schouder met het vriendelijke verzoek of ze daarmee wilden ophouden. Waarbij één meisje zich omdraaide, waardoor mijn hand iets naar beneden gleed. En zij beweerde dat ik aan de borsten had gezeten en dat ik nog wel van de vader zou horen. Nou ja, dat soort dingen. En op zeker moment, de stoelen vlogen door het lokaal, prullenbakjes stonden in de fik. En ik probeerde daar toch een beetje mijn lessen te geven. Ik kon er aan de ene kant allemaal wel een beetje de humor van inzien. Dat was misschien ook wel weer onderdeel van het probleem. Dat ik er als het ware een beetje afstandelijk in stond, om het zo maar te zeggen. Maar ik merkte toch ook wel dat ik het het echt vervelend begon te vinden. Ik begon steeds meer te drinken in de avonturen om mezelf moed in te spreken voor de volgende dag. Dat ik dan alles allemaal helemaal anders zou doen. Ik begon steeds meer hamburgers te eten. Ik raakte in een depressie. Ik ging in therapie. Maar die therapeuten die wisten op een gegeven moment ook niet meer echt wat ze eraan konden doen. Ze raadden me aan om een psychologische test te doen. Wat ik eigenlijk het daar kom ik zo op terug trouwens, op die test. Maar wat ik het vooral eigenlijk het vervelendst vond, was dat mijn lessen eigenlijk ook een soort kweekvijver werden, zou je kunnen zeggen, voor kinderen om daar gepest te worden. Omdat er gewoon zo weinig orde was, dat dat heel makkelijk kon. En je kan je voorstellen, als ik al niet eens mijn eigen huid kon redden, dan laat staan die van een ander. En dat vond ik ontzettend naar om daar getuige van te moeten zijn. Als een soort nachtmerrie waar je in zit, maar waar je geen invloed meer hebt op de loop van de zaken. En vooral Bertje, dat was een jongen die altijd helemaal vooraan zat. En die altijd heel erg zijn best deed om te luisteren naar wat ik nou eigenlijk te zeggen had. En dat was voor mij ook heel verwonderlijk, want in de meeste gevallen kon ik het zelf niet verstaan. Maar dit gaf mij dan toch wel een reden om in ieder geval iets te zeggen wat ergens op sloeg. Hij bleef wel eens hangen dan na de les. En dan had hij het over dingen die ik gezegd had. En dan was ik altijd heel erg opgelucht als dat dingen waren die ook bleken te kloppen. De eerste keer dat hij kwam was het ook om zijn... Ik durfde hem nauwelijks aan te kijken. Ik voelde me zo beschaamd tegenover dat jongetje. Kwam hij zijn excuses eigenlijk aanbieden voor de andere leerlingen. Dat vond hij toch echt zo vervelend voor mij. Want ik was toch zo'n goede leraar. Nou, ik dacht, ik weet niet wat er met dat jongetje allemaal aan de hand is. Maar dit slaat natuurlijk nergens op. Maar ik was ook wel... Ik voelde me toch ook wel, vereerd. Dus hij bleef steeds vaker. En als ik dan probeerde het lokaal weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, dan hielp hij daar ook wel eens een handje mee. Op zeker moment zei hij dat hij toch wel moeite had met begrijpend lezen. En of ik daar een keer met hem aan kon gaan zitten. Dus we spraken een moment af. En het bleek al heel gauw dat Bertje een heel slecht acteur was, want hoezeer hij ook zijn best deed om de tekst niet te begrijpen, bleek al gauw dat er met zijn begrepend lezen gewoon niet zoveel aan de hand was. En toch besloten we om deze bijeenkomsten wekelijks voor te zetten. En de ene keer nam hij koekjes mee, de andere keer deed ik dat. En bij het begin haalde hij voor de vorm nog wel eens de boeken uit zijn tas. Maar het ging al gauw over heel andere dingen dan Nederlands. Hij was nieuwsgierig naar mijn eigen vak, filosofie, wat zijn klas dus niet had, of ik daar meer over kon vertellen. Dus ik kon eindelijk echt lesgeven. Maar hij vertelde ook persoonlijke dingen over zijn moeder die ziek was, over een meisje waar hij verliefd op was, of ik nog tips voor hem had. Hij deed ook imitaties, hele slechte imitaties. Hij had nog wel een aardige Gordon in huis, maar daar zat ik dan eigenlijk een beetje bij te komen van zo'n enorm vermoeiende dag. En dat ontroerde mij zeer, dat zo'n jongetje dan zo'n act voor mij opvoerde. Inmiddels werden er eigenlijk steeds meer klassen onder mij vandaan gehaald. Dus ik kwam eigenlijk voor steeds minder werk naar die school toe. Maar ik begon me steeds meer te richten op die bijeenkomsten voor Bertje. Dat ik nog in ieder geval iets zinnigs deed. En inmiddels was ook de uitslag uit die test gekomen. En die psycholoog zei van, je hebt inderdaad een persoonlijkheidsstoornis, maar daar is eigenlijk niet zo heel veel mee aan de hand. Daar kan je heel veel dingen mee doen. Daar zijn mensen eigenlijk best wel ver mee gekomen. Er is alleen één ding die je beter niet kunt doen. En dat is nou juist hetgeen wat je nu doet. En voor mij was dat een ontzettende opluchting om te horen. Want ja, inmiddels was het ook wel duidelijk dat mijn contract daar niet verlengd zou worden. Dat het een beetje de tijd uitzitten was. En inmiddels begon ik me al af te vragen dat hele ideetje wat ik toen had gehad van het leraarschap, of dat niet gewoon een vergissing was geweest. Nou ja, nu hoefde ik me in ieder geval niet meer het gevoel te hebben dat ik gefaald had. Het lag simpelweg buiten mijn mogelijkheden. Dus dat was wel een geruststelling. En de tijd die nog resteerde op die school, ging ik eigenlijk fluitend naar mijn werk. Ik bereidde helemaal niks meer voor die les. Ik zette gewoon alleen maar slechte films op. Het enige waar ik nog wat aan deed, was iets moois te maken van die lessen voor Bertje. En toen het schooljaar afgelopen was, kreeg ik een lange mail van de ouders van Bertje dat zij, dat hun zoontje best een moeilijk jaar had gehad. Het heel lastig vond om naar school te gaan. Maar dat ik er toch voor gezorgd had dat hij dit jaar was doorgekomen. En dat het echt een lichtpuntje voor hem was in de week die bijeenkomsten met mij. En ik kon hen terugmailen dat omgekeerd dus exact hetzelfde gold.
Dat was het verhaal van Casper van Rooyen. Casper is schrijver. Hij debuteerde in 2016 met En toen kwam Annika. Een boek over de sociale ongemakken die het krijgen van een kind met zich mee kan brengen. Over zijn vaderschap en meer vertelde hij trouwens eerder bij Echt Gebeurd. Dat verhaal kun je horen in aflevering 148 van onze podcast. Op dit moment werkt Casper aan een tweede boek, waarin geen kinderen voorkomen. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Op 15 september begint ons nieuwe seizoen. Het thema van die dag is huisgenoot. En volgende maand is het thema littekens en in november is het thema met de auto. Heb je een goed verhaal bij een van die thema's? Of ken je misschien iemand die een goed verhaal heeft? Meld je dan aan via onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Micha Wertheim en mezelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolaas Vrijman en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 214. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als jij nou zo'n leraar bent die op dit moment een punaise uit zijn koffie zit te vissen, je kan altijd nog schrijver worden. Succes!